Goedemorgen allemaal. Op deze vaderdag nog wel. Ik weet niet wie van jullie vaders ontbijt op bed heeft gehad, maar sommigen schijnen dat gehad te hebben. Mazzelaas. Ik niet. Ik zat in mijn bureau om mij voor te bereiden op vanochtend. Wat mooi dat we hier zijn. Er zijn wat al een aantal berichten die we met elkaar willen delen. Het eerste is de bloemen, die altijd als een goed van de gemeente gaan naar de mensen thuis. De eerste, die van de Zuiderkerk gaan naar de familie Malenstein-Jonker, die woont op de zanglijster. En onze bloemen hier van de Adventkerk gaan naar de familie Veldhuizen van de Meen, die wonen op de Reef. We gaan vandaag avondmaal vieren, maaltijd, de tafel van onze Heer. En Jezus nodigt ons daarin altijd uit om te delen van wat je hebt. Je kunt niet ontvangen als je niet geeft. Daarom is er altijd een collecte, ook voor het avondmaal uit. En deze is deze keer bestemd voor de kerk, de moedige moeders en bij de deur het onderhoudsfonds. Er wordt weer getrouwd. Renger René van Twillet en Nina Huibrecht zullen op vrijdag 27 juni om 13:30 in Utrecht de zegen krijgen over hun huwelijk. Dominee Ruben Werry zal daar de zegen geven namens onze Heer. Op 1 juli om 19:30 zal er in de Adventkerk een informatieavond zijn voor gemeenteleden, voor iedereen die nieuwsgierig is naar het proces van samen op weg naar één kerkgebouw. We zijn bezig met een advies en het is goed om jullie daarover te vertellen wat daar de eerste, wat onze gedachten daarover zijn. Op 16 juni vergadert de Kleine Kerkraad, dat is morgen. Dat doen we niet in de ochtend, maar doen we in de avond om 19:30. Om 19:00 vanavond is er een dienst in de Zuiderkerk, daar gaat dominee Ruben Werry voor. Mijn naam is dominee Karsten van Staveren, achter het orgel zit Henk Bast. De kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben vandaag kindernevendienst. Of alle grote mensen die ook willen, mogen ook mee. Lantaandrager wordt vandaag Eva. En achterin, als je hier wilt blijven en wilt luisteren wat de grote mensen te horen krijgen, is er een tas die je kunt nemen om iets te doen tijdens de kerkdienst. We vieren vandaag het Heilige Avondmaal, dat doen we hier in deze dienst. En als u toevallig thuis meekijkt en denkt, dat is de reden waarom ik niet kan komen, want dat is wel een hele lange zit. Na de dienst is er de gelegenheid dat u hier naar de Adventkerk komt en voor iedereen die dat wil, kan delen ook in de brood en wijn. We zullen een kort moment hebben waarin we dat delen aan iedereen die binnenwandelt. Niet te vergeten, na het avondmaal is er de gelegenheid om wat aan gemeenschapsvorming te doen. Er is koffie en thee in de zaal. Goed moment om elkaar te zien en elkaar te spreken. Tot zover de mededelingen. We zingen met elkaar Abba Vader.
Amen.
Elke zondag als je naar de kerk komt, dan kom je naar een plek wat we een godshuis noemen. Maar ja, onze God heeft zichzelf laten kennen als onze hemelse vader. Dus elke keer als je naar de kerk komt, kom je eigenlijk naar je vaderhuis. Hoe mooi is dat? Vandaag zijn we bij elkaar op Vaderdag. Dat maakt ons, of we het willen of niet, tot familie. En daarom wil ik jullie de kans geven om je om te draaien naar de mensen om je heen. En elkaar een hand te geven of een box en te zeggen, wat mooi dat je erbij bent. Ja, wat mooi dat je erbij bent. God wil ons erbij hebben. En daarom is onze hulp altijd weer in de naam van de Heer. Die de hemel en aarde gemaakt heeft, onze Vader is. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat. Al die dingen die hij al lang aan het doen is in jouw leven, in deze kerk, in de grote wijde wereld. En daarom genade zij je en vrede. Van God die onze Vader is, van Jezus Christus onze Heer, door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. We gaan met elkaar zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Laat ons samen luisteren en in gesprek zijn met God. Laat ons samen bidden. Heer onze God, dank u wel dat we hier in uw vaderhuis mogen zijn. In dit huis waar wij u kunnen ontmoeten. In dit huis waar u ons toefluistert dat u altijd weer onze vader wilt zijn. En dat wij dat mogen ontdekken. Wat dat betekent. Hoe dat ons leven kan veranderen. Hoe het ons richting kan geven. We komen hier bij elkaar in de Adventkerk. In de wetenschap. Dat u een vader bent die met ons meewandelt. Maakt niet uit wat we doen in ons leven. Dat u ons nabij wil komen om ons bij de hand te nemen, ons richting te geven. Daar zijn we niet altijd goed in. We weten dat we soms misstappen maken, soms de weg niet altijd weten te vinden naar u toe. We weten dat we tekortschieten tegen u en tegen onszelf en tegen onze naasten. We kunnen soms zoveel meer zijn dan dat we zijn. En dat doen we door dat wat wij denken, door dat wat wij soms zeggen, door dat wat we soms doen. En we doen dat omdat we niet opletten of dat we de energie er niet voor hebben. Of omdat we er heel bewust voor kiezen. En hier zijn we als mensen met al hun mooie en al hun mindere kanten. En we vragen u, neem ons bij de hand. Geef ons telkens weer nieuwe kansen. We hebben van harte spijt over dat waar we ons doel hebben gemist. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus, die voor ons is gestorven, vragen we, vergeef dat wat achter ons is en wat we niet meer kunnen veranderen. Maar help ons. Geef ons een kans om echt dingen anders te doen. Geef ons de mogelijkheid om weer opnieuw te beginnen, telkens opnieuw. Dat wanneer we gestruikeld hebben of wanneer we gemist hebben, wij inderdaad moeite doen om de dingen weer recht te maken. Zodat wij u mogen dienen en de mensen die op ons weg komen. Op een nieuwe manier van in het leven staan. Tot eer van uw naam. En daarom bidden wij u. U die het Lam van God bent. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ontferm u over ons. Hemelse Vader. Die ons gewild heeft en gemaakt en ons bij name kent. Omarm ons met uw liefde. Geest van God. Leer ons dankzij Jezus telkens weer u aan te spreken als Abba. Amen. Laat ons samen zingen het kinderlied Kinderen van de Vader. Als ik in een evendienst wil en eventjes eerst met mij wil praten, mag gerust naar voren komen. Wil iemand naar de in een evendienst of niet? Mag ook. Ik ben jaloers op jullie. Ik heb een dikke jas aan en jullie niet. Ik voel het zweet zo langs mijn rug naar beneden lopen. Hoi. Vaderdag. Zijn jullie vroeg wakker geworden? Moest mama jullie eraan herinneren dat het vandaag Vaderdag was? Of wist je het zelf wel? Ja, ik wist het zelf wel. Maar dan vraag ik me wel af eigenlijk. Weet je, je hebt vaders en je hebt opa's en je hebt ooms. Maar hoe noem je ze allemaal? Hoe noem jij je papa? Mag je papa zeggen? Of is het vader? Of is het de voornaam? Hoe noem jij je papa? Heet jij? Pap? Heel goed. Moet je u of jij tegen je vader zeggen? Jij. Mag jij? Ja, vroeger, toen ik nog heel jong was, toen werd mij geleerd dat je netjes u er tegen moest zeggen. Jij. En hoe noem je dan je opa's? Als je nog opa's hebt, hoe noem je ze dan? Want ja, straks heb je er twee. Hoe hou je ze nou uit elkaar? Paken, weet je, dat vind ik heel mooi. Want dat deden mijn kinderen ook. Die noemden mijn vader Paken. Dat vind ik wel heel mooi. Paken is Fries voor opa, voor iedereen die het gemist heeft. Noemt iemand jullie opa misschien Groof? Nee. Tom, word jij zo genoemd? Nee. Oeh, jammer. Wees trots op je taal, zou ik zeggen. Nou, dus niet. En je hebt dus opa Paken. Maar hoe heet jullie opa's dan? Hoe maak je verschil tussen de opa's? En soms heb je nog zelfs een oude opa. Een overgrootvader. Ja, hoe moet je dat dan noemen? Ja, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Nou, je mag in ieder geval je papa een naam noemen. En je opa kun je een naam noemen. En dan heb je nog een overgrootvader. Die mag je misschien ook wat noemen als je geluk hebt, als die er nog is. Nou ja, hoe noem je nou zo iemand? Nou, vandaag in de grote kerk gaan we het hebben. Dat de Heere God zegt, weet je, noem mij maar Abba. Dat is een beetje Aramees. Dat is een beetje plat van de Bijbel. Die zegt, dat is eigenlijk zoiets als papa. Dat is meer, ja, daar mag je meer jij tegen zeggen dan u. En daar gaan we het hier hebben in de grote kerk. En jullie mogen gezellig naar de kindernevendienst, maar we steken eerst de kaas aan. En daarna gaat het orgel spelen en dan mogen jullie naar de kindernevendienst. Eva, kom je me helpen? Hij is een beetje verzopen. Dankjewel. En dan luisteren we. Oh, die is voor jou. Ja, dat blijft nog wel even. Wij gaan samen luisteren naar het orgel en jullie mogen naar de kindernevendienst. Laat ons luisteren naar de woorden van onze hemelse Vader zoals die is opgeschreven in Psalm 103. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan we gemaakt zijn en hij vergeet niet dat we uit stof zijn gevormd. Toen ik Psalm 103 las en ik dacht, nou, daar gaan we het maar over hebben op Vaderdag. Realiseerde ik mij dat er een prachtig gezegde is. Vader worden is een gunst, vader zijn een hele kunst. En ergens werd ik geraakt door wat nou vaderschap betekent in deze psalm, in Psalm 103. Dat heeft alles te maken met het woordje ontferming. Het uithouden het volhouden. Ik kwam erbij een video tegen van een psycholoog uit Canada, die in het Engels daar een aantal zinnige woorden over zei. Daar gaan we naar kijken.
Tell your kid, look, it might be an unpleasant conversation that we have to have, but I'm on your side and would like to get to the bottom of this, and there might be some scrapping along the way, but I'm not going to let you be miserable and drift away. And if you do that, your kid will talk. You're going to be afraid to delve into that. And fair enough, it's no wonder you're afraid, but pretending that it's not happening, that's a hell of a lot worse. And the longer you let it go on, the more mess you're going to have to clean up. So pay attention to your suspicions and remember that you love this person and that you don't want them to wander into a pit without you.
Ontferming. Met ontferming bewogen het uithouden tot aan het eind. Vandaag is het Vaderdag. En bij Vaderdag horen waarschijnlijk een barbecue, wat sokken, eventueel een stropdas en misschien een biertje. Er is een dag van de klemtoon op wat zogenaamd volgens reclame hoort bij man zijn. Een dag waarin de hubo, de praxis en de gamma je weer proberen om afscheid te laten nemen van je duur verdiende centen. De dag waarop de Kamado's, de Wevers en andere bedrijven al hun grote hoop hebben gezet. Met Vaderdag, daar moet je de winst maken. Maar ja, Vaderdag is ook die dag waarop je dingen krijgt of aanschaft die je misschien maar 1 of 2 keer per jaar zult gaan gebruiken. Want ja, ik herinner mij dat ik ooit zo rond Vaderdag een hoge druk spuit heb aangeschaft. Ik gebruik hem hooguit 1 keer per jaar, that's it. De onzinnigheid van sommige Vaderdag cadeaus. Maar ja, vandaag zijn we in de kerk. En we zijn hier in de kerk. En ik hoop dat we iets cadeau krijgen van God wat je vaker zult gebruiken dan mijn hoge druk spuit. Ik ben waarschijnlijk niet de enige, maar vandaag is voor mij eigenlijk best een bijzondere dag. Het is voor mij de eerste keer dat ik Vaderdag vier zonder vaders. Mijn beide vaders, mijn schoonvader en mijn eigen, zijn in 2 jaar overleden. En in 2 jaar heb ik 2 vaders moeten toevertrouwen aan de handen van God. En dat doet wat met je, in ieder geval doet wat met mij. Vaderdag zonder eigen vader, hoe vier je dat dan? En ik kan me eigenlijk geen betere plek voorstellen om daarbij stil te staan dan hier in de kerk, waar we God, onze hemelse Vader, mogen noemen. Vaderdag, zonder eigen vader, hoe vier je dat? Ik denk dat in ieder van ons dat voor zichzelf moet beantwoorden, die daarmee geconfronteerd wordt. Maar vandaag vieren we het tenminste ook hier in de kerk. Ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar elk lied dat we tot nu toe hebben gezongen, heeft het woordje vader erin gehad. En als je de Bijbel doorbladert, dan regent het verwijzingen naar het vaderschap van God. Blijkbaar is dat iets ongelooflijks belangrijks. Blijkbaar is het iets dat door de eeuwen heen iets zo belangrijks duidelijk heeft gemaakt, dat het nog steeds draagkracht heeft, zelfs in 2025. En ik moest denken aan versen zoals we net lazen in Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over ieder die hem vreest. Of bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Of zoals Paulus het schrijft, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Nee, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden genoemd. Door hem roepen wij God aan als Abba, Vader. Of een andere psalm. Jij bent mijn zoon of dochter. Vandaag heb ik je leven gegeven. Vaderschap, dat zegt blijkbaar iets over God. Maar ook andersom, God zegt iets over vaderschap. Niet voor niets zijn die eerste woorden van de geloofsbelijdenis: ik geloof in God de Vader. Niet voor niets begint dat gebed dat Jezus ons leert met de woorden: onze Vader. Niet voor niets spreekt Jezus God aan met het woordje Abba. Iets wat veel meer lijkt op papa dan op vader. Iets wat veel meer jij is dan u. Maar als ik de Bijbel open doe, dan schuurt het ook. Want sommige voorbeelden van vaderschap in de Bijbel, daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Een beeld van een vader wiens wil wet was. Een beeld van een vader die wiens vrouw en wiens kinderen eigendom zijn. Bezit dat je mocht inzetten zoals jij als vader dat wenselijk achtte. Een beeld van een vader die autoritair was en wiens besluiten je maar had te moeten slikken. Ja, dat beeld van vaderschap kom ik ook tegen in de Bijbel. En er zijn meer dan genoeg verhalen over vaders in de Bijbel die ik gewoon heel erg ingewikkeld vind. En als ik dan, toen ik nadacht, dacht ik van, aan wie moet ik dan denken? Ik moet denken aan Abraham. Abraham die zijn zoon Ismaël zomaar de woestijn instuurt. Nou ja, met garantie dat hij eigenlijk dood zou gaan. En zijn moeder ook. Wat voor vader ben je dan als je zoon de woestijn instuurt? En wat voor vader ben je als je je zoon op een of andere altaar, op een of andere heuvel bereid bent te offeren? Wie offert er nou zijn kind op? Ik moest denken aan Isaac en Jacob. Allebei vaders die duidelijk lieten merken wiens kinderen, of nou ja, welke van hun kinderen ze liever vonden dan de anderen. Ze trokken sommigen voor en anderen niet. Wat voor vaderschap is dat nou, als je je liefde ongelijk verdeelt? Ik moest denken aan de aartsvaders die blijkbaar vonden dat één vrouw geen vrouw was. Als dat nou vaderschap is. Ik moest denken aan Saul met al zijn woedende bevliegingen. Het zou je papa maar zijn die zich niet kan controleren. Ik moet denken aan Lot. Lot die drank nodig had om de tragiek van het leven aan te kunnen. En dan dingen deed waarvan hij spijt had als haren op zijn hoofd. Je moet zelf denken aan Petrus, die zonder problemen 3 jaar zijn gezin in de steek liet om achter Jezus aan te lopen. Welke vader laat nou zijn gezin 3 jaar aan zijn lot over? En ik moest denken aan de discipelen, sommige van hun zelf vader, die de kinderen weghielden bij die zegenende handen van Jezus. Wat voor vaders zijn dat? Het zullen maar je vaders zijn geweest, die mannen uit de Bijbel. Sommige autoritair, sommige zonder ruggengraat, sommige in meer of mindere mate volledig uit balans. Maar dan sla ik de Bijbel open en dan zie ik vaders, bijna vaders, bonusvaders die in de Bijbel staan en die mij weten te ontroeren. Ik moet denken aan Mordechai, die als pleegvader zich ontfermt over Esther, elke dag eventjes langswandelt bij het paleis om te kijken of er nog alles in orde is met haar. Haar voorziet van wijze raad en ook de moed heeft om zo nu en dan Esther de spiegel voor te houden. Ik moet denken aan Jozef, de man van Maria, die vaak vergeten wordt, zeker ook in onze protestantse traditie, maar gewoon een vaderrol op zich nam, geen problemen ermee had dat hij op de achtergrond stond. Geen problemen ermee had dat Maria meer aandacht kreeg dan hij. In alle stilte deed hij zijn ding en was hij er voor Jezus. Ik moet denken aan Jairus of die Romeinse officier, die vanwege de diepe liefde die ze hadden voor hun kinderen zelf op Jezus afstappen, zelf voor Jezus op de knieën vallen. Omdat ze weten dat één woord van hem meer dan genoeg zal zijn. Vaders, bijna vaders, bonusvaders uit de Bijbel die mij weten te ontroeren. Bijbelse vaders, je hebt ze in soorten en maten. Bijbelse vaders, sommige daar hou je van. En andere die zou je het liefst even willen wakker schudden. Zo doe je dat toch niet. Kom op zeg. En dan krijgen we vandaag de woorden uit Psalm 103. En die zegt, liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze schuld en hij vergeldt ons niet naar onze zonden. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij weet dat wij uit stof zijn gevormd. God weet wat de Bijbelse vaders voor mensen zijn. God weet welke vaders er in onze leven een rol hebben gespeeld. God weet misschien zelfs hoe jij een vader bent. Bijbelse vaders zijn mensen opgegroeid in een andere tijd en een andere plaats met andere culturele verwachtingen. Bijbelse vaders zijn gewone mensen met hun kracht en met hun kwetsbaarheid. Net zoals al onze vaders. En hoe mooi zou het dan zijn als je de woorden van Psalm 103 neemt en door deze bril naar de vaders van de wereld zou kunnen kijken. Misschien wel je eigen. Als mensen waarvan God al lang weet hoe ze in elkaar zitten of zaten. Als mensen die liefde en genade van God nodig hebben. Iemand die zich ook over hen ontfermt. Maar ook mensen die het in zich hebben om iets van Gods goedheid te weerspiegelen van dat wat het leven laat bloeien. Als ik voor mezelf spreek, dan zijn dat juist de momenten die ik koester. Het zijn de momenten waarop ik positief gevormd ben en werd door mijn vader en de vaderfiguren in mijn leven. Er zijn genoeg mensen die wel even willen vertellen hoe je moet gedragen. Dan schrijven dan boeken en preken als man of vrouw naar Gods hart. Het Bijbelse huwelijk of misschien op een dag als vandaag wel een hele preek over het Bijbelse vaderschap. Want ja, vader worden is een gunst, vader zijn is een hele kunst. En dan vertellen ze je haarfijn hoe vaderschap eruit zou moeten zien. En misschien dat je dan twee woorden hoort. Nou ja, vooral twee dingen krijg te horen, weet je. Een echte vader is de to provide and to protect, om het maar even in goed Engels te zeggen. Vaderschap inhoudt in dat je ervoor moet zorgen dat er genoeg brood op de plank zit voor je hele gezin. Jij bent degene die moet voorzien. Jij bent de kostwinner. En het tweede wat je hoort te doen is, je moet beschermen tegen al het kwaad wat er in de wereld is. Jij bent de beschermer. Houd gevaar weg bij je gezin. Zorg voor de centen. Houd iedereen veilig. Is dat vaderschap? Het zijn stoere woorden. Het is spierballentaal. Maar tegelijkertijd voor mij woorden die geen recht doen aan al die andere lagen die vaderschap ook heeft. Die gelaagdheid. Voor mij geldt eigenlijk veel meer dat de woorden van Psalm 103 veel meer recht doen aan vaderschap. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich God onze Heer over wie hem vrezen. Ontferming en barmhartigheid. Geduld en vergeving. Liefde en genade. Trouw en niet loslaten. Dat zijn woorden die voor mij thuis horen in het vaderschap zoals ik het tegenkom bij God. Omdat dat ook de woorden zijn waarmee Jezus zijn hemelse vader heeft leren kennen en met ons heeft gedeeld. Zo zit mijn vader in elkaar, zegt Jezus. Woorden die spreken van een sterke binnenkant, niet van een sterke buitenkant. Geen spierballentaal, maar juist een krachtig hart. Woorden die hebben geleerd om op een andere manier moedig en sterk te zijn. Niet zenuwachtig als je iets kwetsbaars vasthoudt. Maar juist als je iets kwetsbaars ziet dat niet willen missen, juist dat willen koesteren. Ergens in het afgelopen jaar was ik een beetje verrast. Ik had een gesprek rondom een kraambezoek over de vraag of je blij wordt van het vasthouden van een baby. En tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat er vaders en opa's zijn die daar helemaal niet blij van worden. Die het bijna niet aandurven om zo'n klein mensenkind vast te houden. Ze voelen zich onthand. Want wat ze dan vasthouden is zo breekbaar, zo klein, zo kwetsbaar. En bang dat ze iets fout doen, of er iets stuk gaat aan die kleine baby, geven ze de baby maar heel snel door. Het liefst naar een vrouwelijk gezinslid, familielid. Bang dat ze iets fout doen of dat er iets stuk gaat, geven ze het kind heel snel door. Bang voor die eerste explosieve volle luier. En de verantwoordelijkheid van het opruimen van de rommel die daarbij hoort. Bang dat ze niet weten wat ze moeten doen, geven ze bij de eerste traan het kind terug aan hun vrouw, aan de moeder. Het is een manier van omgaan met kwetsbaarheid. Is het een goede? Ik weet het niet. Maar wat nu, als die kleine baby die je eerst zag en bijna niet durfde te dragen, vast te houden, groter wordt? Wat als dat kleine kind groter wordt en komt met ingewikkelde, kwetsbare verhalen, keuzes, ontboezemingen? Over verdriet en over teleurstelling. Over consequenties van foute keuzes of gebroken harten. Of misschien zelfs ook met geloofsvragen. Durf je dan wel over je kinderen te ontfermen? Of zeg je dan ook, dat moet je maar aan mama vragen. Vraag het maar aan de dominee. Ga maar lekker praten met de psycholoog. Durf je dan wel over hen te ontfermen? Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich God de Heer over wie hem vrezen. Hoe anders spreekt God over vaderschap. Paulus zegt het, we hebben een geest niet ontvangen om opnieuw in angst te leven als slaven, maar u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden en te zijn. Want door hem roepen we God aan, door dat ene woordje, Abba. We hoeven niet bang te zijn voor kwetsbaarheid. Niet eens onze eigen, nog die van een ander. Want God laat zich kennen als de Abba. En God is niet bang voor kwetsbaarheid. Nee, hij maakt zich kwetsbaar om naast ons te komen staan. Dat zien we in Jezus. De kracht van ware vaderschap, de ware kracht, die ligt van binnen. De ware kracht ligt in ontferming en trouw. Het met elkaar verkennen. Wat het leven en het geloven met je doet. Het uithouden. Het niet loslaten. Het opwandelen. In mooie dagen. Maar ook als je vragen hebt waar je zelf misschien geen antwoord op vindt. Wees erbij. En het erbij willen zijn. Wanneer dingen kwetsbaar zijn en breekbaar. Daar uit zich volgens God, volgens de Bijbel, het ware vaderschap. Gods vaderschap houdt met liefde onze kwetsbaarheid, die van onszelf, die van onze kinderen, die van onze kleinkinderen, die van onze neefjes en nichtjes, die van de nieuwe generatie, met liefde in zijn armen. En misschien dat dat dan ook de boodschap van Vaderdag voor 2025 voor jou mag wezen hier. Gods vaderschap houdt met liefde onze kwetsbaarheid in zijn armen. Daarom worden we ook elke keer weer uitgenodigd om aan zijn tafel aan te schuiven. Om te delen van wat ons bezighoudt en te ontvangen wat hij ons te geven heeft. Laten we dat op deze Vaderdag nooit vergeten. Laat ons samen zingen voor ieder van ons. Je kunt alleen ontvangen als je bereid bent om te delen. Vandaar dat er nu de gelegenheid is voor het geven van je gaven. We mogen met elkaar aanschuiven aan de tafel van onze Heer. En daarbij horen ook de voorbeden bij, waarin ze zorgen ons verdriet en onze blijdschap bij God brengen. En daarom wil ik u vragen om op te staan. Op zondagochtend 8 juni is Wil de Jong Bos overleden. Wil werd op 19 juli van het jaar 1946 geboren in Wees. Sinds 13 november 2020 was ze weduwe van Jan de Jong. Samen woonden ze al tientallen jaren op de Harderwijkerbank, waar ze op vrijdagmiddag 6 juni zwaar gewond werd aangetroffen door haar familie. De verslagenheid is groot, maar vooral ook het verdriet vanwege het plotselinge overlijden en het onbegrijpelijke wat haar is overkomen van deze zeer geliefde moeder, oma en overgrootmoeder. De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 17 juni, wordt gehouden in de Zuiderkerk. En voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9:15 tot 9:15. Laat ons een moment stil zijn. Voor de familie bidden, voor Helga en Bert, Claudia en Klaas, voor alle kleinkinderen en achterkleinkinderen. En in dankbaarheid gedenken wat zij voor hen en voor ons betekend heeft. Ook al zijn er dingen soms ongelooflijk zinloos. We zijn hier in de kerk om te weten dat we worden vastgehouden door God. Hij is er aan het begin, hij zal er zijn aan het einde. Laat ons samen zingen, Gezang 14, vers 1 en 5. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, het is Vaderdag. En zou dat niet eigenlijk elke zondag zo moeten wezen? Dat we bij u thuiskomen, juist ook als we hier over de drempel van de kerk stappen. Dat we bij u thuiskomen, in ons lezen van de Bijbel, in ons in gesprek zijn met u, in de stilte wanneer we naast u zitten. Dank u wel dat u de kracht geeft, dat u kracht heeft om zonder problemen onze kwetsbaarheid te dragen. Dat uw kracht niet zit in stoerheid, in spierballentaal, maar juist in de echtheid, in het uithouden van het mooie en het ingewikkelde. Zelfs al zitten we onszelf soms in de weg. Het is vandaag Vaderdag. En zo danken we u voor in ieder in ons eigen leven, onze vaders en grootvaders, alle vaderfiguren die we zijn tegengekomen, die ons gevormd hebben en ons een weg hebben gewezen waarop onze voet kan gaan. Soms lukte dat goed en soms lukte dat minder. Maar liefde heeft geen behoefte aan perfectie. Liefde heeft behoefte aan de omarming. Hoe krachtig mooi is dan uw naam, Abba Vader, voor alle zonen van Adam, alle dochters van Eva. En hier vanochtend willen we ook juist stilstaan bij al die vaders en grootvaders die hun kinderen of kleinkinderen hebben moeten loslaten aan en toevertrouwen aan uw grote omarming. Heer, wij bidden u voor deze wereld, waar drones en bommen ingrijpen, waar het met drones en bommen ingrijpen het nieuwe normaal lijkt te zijn geworden. U wilt er zijn bij alle mensen die daarvoor de prijs betalen, dat we denken dat het goed is om dat zo te doen. Geef vredestichters, Heer, bouw eens aan een wereld waar iedereen tot zijn recht en tot zijn bloei komt. Waar mensen geneigd zijn om hun wapentuig om te smeden tot gereedschap waar iedereen wat aan heeft. Wij bidden u voor vrede. Vrede in het Midden-Oosten, vrede voor Israël. Vrede op al die plekken waar de wereld in brand staat, maar waar wij misschien ons minder toe aangetrokken voelen. De Soedan, Korea, Myanmar. Noem de brandhaarden maar op, u kent ze allemaal. Heer, geef vredestichters. En bij u kunnen we terecht, in al onze krachtige momenten, bij u kunnen we terecht wanneer we het niet begrijpen wat er gebeurt. Bij u kunnen we terecht in de momenten dat we graag vastgehouden willen worden. Zo danken we u voor Hilbert en Gijsje van de groep, die al 60 jaar de liefde met elkaar mogen delen. 60 jaar hebben mogen ervaren dat u erbij was. Geef hen een gezegend huwelijksjubileum. We bidden nu voor Jannie van Twillet, die een open hartoperatie moet ondergaan. Hoe spannend is dat? Geef wijsheid aan de artsen, kracht aan het lichaam en uw nabijheid in het proces. We bidden nu voor hen die Wilde Jong zullen missen. Hoe tragisch, nutteloos, onzinnig en onbegrijpelijk is dit verlies. We te zijn bij Helga en Bert, Claudia en Klaas, voor alle kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor alle andere familie, vrienden en dorpsgenoten die hierdoor geraakt zijn. En zo bidden wij u telkens weer, met al onze verhalen, Abba Vader, u alleen, u behoren wij toe. Altijd weer, dank u wel daarvoor. Amen. Als het goed is, hebben wij nu een beurtspraak. De Heer zij met jullie. Verheft je harten. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. God komt altijd en overal onze dank toe. Door Jezus die onze Heer is, want Hij heeft ons gemaakt tot een leven waar liefde en lofzang de boventoon horen te voeren. En toen wij Hem nooit loslieten, hield Hij ons vast, heeft ons teruggeroepen van welke doodlopende weg we ook opzitten. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van donker en dood, om ons uitzicht te geven op een toekomst vol van hoop. En daarom willen wij ons voegen met allen die Hem belijden als de God van hun leven en zingen wij u toe in tijd en eeuwigheid. Heilig, heilig, heilig. Wat we hier doen, doen wij omdat Jezus het ons heeft gezegd. Zoals hij telkens weer aan tafel schoof met mensen en zo liet zien wie zijn hemelse vader was. Want zelf zat hij die avond in Jeruzalem aan tafel met al zijn leerlingen. En tijdens de maaltijd nam hij het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en sprak de woorden tegen zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam, gegeven voor jullie. Doe dit om mij te gedenken. En even later in de maaltijd nam hij een beker wijn. En nadat hij er de dankzegging over had gesproken, zei hij, deze beker is het nieuwe verbond met God. Mogelijk gemaakt door mijn dood. Drink hiervan jullie allemaal om mij te gedenken. Want als we dit vieren, doen we dit omdat Christus voor ons is gestorven. Christus voor ons is opgestaan uit de dood en Christus weer opnieuw zal komen. En zo willen wij bidden met iedereen die ons voorging, met iedereen die ons omringt, met wie staan voor Gods troon, met mensen die we bij naam kennen en mensen die we zijn vergeten, maar wel gekend bij God. Het gebed dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft door het zingen van het Onze Vader. Iedereen die wil vertrouwen op de liefde van God, zoals wij dat kunnen zien in het leven, het sterven en het opstaan van Jezus onze Heer, is welkom aan zijn tafel. Want hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ten diepste gelukkig, zalig is iedereen die zich uitgenodigd mag weten op het bruiloftsfeest van de Heer. Heer, wij zijn het niet waard dat gij tot ons komt, maar spreek slechts één woord en wij worden gezond. En zou je zometeen nog niet toe zijn aan het vangen van brood en wijn, maar verlang je wel naar een zegen van Jezus? Ben je hier met je kinderen of je kleinkinderen? Weet dat ze zometeen niet hoeven blijven te zitten in de bank. Mag wel, hoeft niet. Kom gerust naar voren, naar waar ik zometeen sta, om een zegen te ontvangen van hem die zegt, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over iedereen die hem vreest. Zie, alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken verbindt ons met het lichaam van onze Heer. Dat gebroken werd om te helen wat wij stuk hebben gemaakt of wat in ons gebroken werd. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover een zegen wordt uitgesproken, verbindt ons met de levenskracht van onze Heer, waarin we in vrede en vreugde deel aan mogen hebben. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze gebreken. Laat ons God danken door het zingen van Dank, dank, nu alle God. kinderen die in de kindernevendienst zitten, mogen natuurlijk nu gehaald worden. Dat geldt ook voor de kinderen in de oppas. Want zonder de zegen van God gaat het niet. Mag ik jullie erop wijzen die hier zijn dat de diakenen het fijn zouden vinden als jullie straks de bekertjes meenemen de deur uit. Bij de uitgang staan de diakenen om de bekertjes in ontvangst te nemen. Dat scheelt weer een beetje opruimen. Zometeen is er natuurlijk koffie drinken voor iedereen die dat wil of thee. En wij zullen zometeen als slotlied zingen vervuld van uw zegen. Maar we wachten even op de kinderen. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de aanwezigheid, de omarming van de Heilige Geest is om je heen. Met kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.